En ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie gebeden. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die we mogen ontmoeten. En zo is het heel goed om te bidden voor zending en evangelisatiewerk ook hier in Nederland. Te bidden voor onbereikte volken. En het lijkt heel bijzonder om mensen zomaar te ontmoeten van echt vanuit de hele wereld. Ook vanuit Birma bijvoorbeeld. Birma volg ik niet steeds in het nieuws, maar als ik zo af en toe wat hoor, dan is het regelmatig dat de overheid daar ook niet alleen de Rohingya-bevolking vervolgt, maar ook regelmatig de christenen, soms zelfs ook inderdaad in een kerk opsluit en de zaak in het fik steekt met mensen erin. En is het toch bijzonder als je elkaar broeders en zusters van mag ontmoeten. Of, zoals Nederland hier, die komt uit India, dat je daar een groep hebt van zo'n 60 tot 80 mensen uit India die naar Israël komen om op diverse plekken in het land gewoon te bidden. Niet om het land te zoeken, maar om te bidden. Geweldig, hè? Goed, wat mij heel erg ook opviel of bijgebleven is, is aan Jacobus 4, waar hij zegt, hè, van in vers 13, en nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen dit en dat doen en volgend jaar dat, weet je wel. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Dat past ook bij die tekst die ons geprojecteerd werd helemaal in het begin. Voor de aanvang van de dienst. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zullen we moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Ja, je weet niet wat er morgen gebeurt. Nou, worden ons dat hier ook misschien iets meer bewust. Hè, dat ook hier zo kan zijn. Alle wapens van het westen mag Oekraïne nu ook gaan gebruiken. Dat kan ook inhouden dat Rusland iets gaat doen. Iets over richting eventueel Nederland die daarbij betrokken is. Dus dan is het niet alleen maar als je in Israël bent dat je Syrië teken hebt, dat je de Qassam, Hezbollah, Hamas tegen je hebt, Iran tegen je hebt, de Houthis tegen je hebt en het grootste deel van de islamitische wereld. Zowel in Judea en Samaria als ook in de Gaza-strook, als ook soms in het land zelf en ook over de hele aardbol bijna. Ja. Maar daar gaan we niet over hebben verder. Maar dat maakt je die tekst wel veel meer bewust. Je weet niet wat er morgen gebeurt. En dat hadden we in 2018 al, toen we daar waren, wisten we ook dat, nou ja, het zou ook kunnen zijn dat toch Iran ook toen in november 2018 de zaak bombardeert. Want dat is hun plan. En daar leven ze voor, daar werken ze al ruim 40 jaar aan om dat doel te bereiken. Dus op een dag gebeurt het en wij waren we dat het gebeurde en het is ons goed gegaan. Ik wil met jullie kijken naar de volgende. We kijken of mij het lukt. Hij is waardig, dat is de titel. Nee, ik moet hem natuurlijk eerst aandoen. Ja, ik kan het niet aan. Ja, daar is dat wel gedaan. Goed, als we in de graftuin zijn in Jeruzalem, dan komen we uiteindelijk ook bij het graf terecht en dan is de conclusie van, het graf is leeg. En in de loop van de eeuwen zijn er allerlei mensen geweest in het graf. En die hebben ook allemaal rotzooi erin gedaan, die hebben er benen erin gedaan. Dat vonden ze dan ook in de 19e eeuw, dat hebben ze eruit gehaald. Maar wat er ook in zit, is dit kruis. En dat is geschilderd, zeggen ze, door de Byzantijnse gisten. Die streepjes die daar bovenaan naast het kruis, dat heeft niet met het kruis te maken, maar dat is een soort van, het is heilig. Weet je wel, zo'n halo boven iets. Als je mensen wel ziet geschilderd met zo'n heertje boven hun hoofd, weet je wel. Dus daar staan de Griekse letters, Jezus Christus. Ja, dus Jezus Christus of Yeshua de Messias, de Alpha en de Omega. Ja, dus Jezus de Gezalfde. Ja, dus als je jezelf Christen noemt, dan ben je ook, betekent het woord gezalfde. Ja, dus gezalfd door de Heilige Geest, de Alpha en de Omega. bijzonder om dat daarbij stil te staan. Bij elke groep die ik rondleid, elke persoon, vertellen daarover. De alfa en de omega. He, waar doet je dat aan, aan denken, bij die alfa en de omega? Zo is het. En dat staat in het boek
Openbaar.
Openbaar. Dus in het laatste boek van de Bijbel, daar spreekt de Heer daarover. En dan citeer ik altijd hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, daar is een rol die verzegeld is. Dat gaan we straks ook samen lezen. Het hele boek Openbaring gaat over de toekomst. Dus die rol die verzegeld is, gaat ook over de toekomst. En dan komen we uit bij, dat had ik er straks natuurlijk willen vragen, maar dat vergeet je wel soms op dat moment, maar waar denk je dan aan? Hè? Als je de leeuw en het lam ziet, kijken voordat we wat niet zingen, want dan weet je het antwoord al. Nou, jullie weten het allemaal al. Hè? Maar dat doet het ons denken aan de Heer Jezus, de leeuw en het lam. Goed, ik wil toch even vertellen waar we dat gekocht hebben. Volgende. Ja, ga ik te snel. Je kunt het niet lezen, maar hier deze dingen, en ook dit kun je kopen, bij Udi. Udi die heeft een winkel in de Cardo. Dus de Cardo is een straat nog van de tijd van de Romeinen. De Joden werden allemaal uit Jeruzalem gewipt. En het kreeg ook een andere naam. De stad Jeruzalem mocht niet meer Jeruzalem heten, en alle Joden moesten eruit. En toen hebben ze dus een Romeinse stad van gemaakt. En die straten waren, net als in andere grote Romeinse steden, één rechte weg en een andere er loodrecht op. Nou, deze dus, hebben ze dat opgegraven. Daar zijn dus die winkeltjes, die zitten een beetje onder de grond, maar hij staat een winkeltje. En dat is van Udi. En Udi die vertelt hier bovenin dat hij heel lang ziek geweest is. En dat, maar dat er een gemeente was, gemeente, mensen, broers, zusters, staat niet exact bij, maar die voor hem gebeden hebben. Soms roept de Heer ons thuis, maar soms geneest hij ons ook. We weten dat Jezus de ultieme geneesheer is. We mogen zijn naam aanroepen. En hij zegt, ik was van plan om een bepaalde schildering te maken, maar toen ik begon, toen maakte mijn hand deze schildering van de goede herder. Ga ik te snel. Dus heb je de leeuw, zie je? Dat had ik natuurlijk ook nog kunnen vragen. Hoe heet die leeuw dan, hè? Ja. De leeuw van de stam van Juda heet hij. Het is niet zomaar een leeuw, maar het is een leeuw van de stam van Juda. Ik ga nog even terug. En hier zien we Jesaja 53, vers 5. En door zijn wonden zijn wij genezen. Dat staat er. En dat heeft hij dus ook gewoon voor iedereen die daar langs komt, kan dat lezen. Dat is gewoon uit de Bijbel. Ja. Staat alleen niet direct bij dat het een lam was. Maar dat heeft hij erbij gedaan. Ja, bijzonder toch? Om dat te mogen zien en daardoor bemoedigd te mogen worden. En het getuigenis van deze broeder. En dat hij een getuige is, ook door zijn schilderingen die hij maakt. Zie de leeuw van de stam van Juda. Gaan we samen lezen. Openbaring 5. Ik heb een hele mooie Bijbel. Ik pas een beetje bij wat in de info staat vandaag. Soms kun je iets in je boekenkast hebben en niet eens weten hoe mooi het is. Nou, deze is nooit meer de Nederlandse Bijbel. Altijd in andere talen, maar voor hier moet het wel, hè? Openbaring hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En Johannes zegt, en ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Maar een van de ouderlingen voor de troon van God zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Judea is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon, van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. He, dus je zou verwachten, dat zeg ik ook tegen de mensen, van ja, van oké, wie mag die boekrol openen? Nou, dat is altijd Jezus. Ik zeg, ja, je hebt gelijk, maar hier staat de leeuw uit de stam van Juda. En als Johannes dan deze persoon ziet, ziet hij niet een leeuw, maar een lam, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, en het heeft de boekrol genomen, uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren, of de 4 wezens, en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen, ook die van afgelopen gebedsnacht. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en u hebt voor ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en tot priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg tienduizenden tallen en duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dat is al voldoende, hè? Kunnen jullie niet? Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als ik daarover, hè? De toekomst is belangrijk, hè? Wat gebeurt er dit jaar verder? Een jaar terug hadden we niet verwacht dat de oorlog in Europa zou zijn. Hè? 20 jaar geleden of 25 jaar geleden al helemaal niet. Het zou zo mooi allemaal kunnen zijn, ook samen met China. Maar de toekomst nu ziet er heel anders uit als toen. En er is oorlog in Europa alweer ruim 2 jaar. Die toekomst is dus belangrijk. Ook voor jezelf persoonlijk. Hè? Wat gaat er gebeuren met mij? Jacobus zegt, je weet niet wat er morgen gebeurt. Maar je moet het in Gods handen leggen. Heer, wat is uw wil voor mijn leven? Wat is uw wil ook voor ons land? Maar hier is dus iemand die waard is. Er is niemand waard in de hemel, op de aarde, onder de aarde, op de zee. Er is niemand die waard het is om die boekrol te openen van de toekomst. Alleen de leeuw uit de stam van Juda. Alleen die persoon. Alleen hij is het waard. En wie is hij? Hij is dat lam als geslacht. Hij is ook afgeslacht. Het predik komt vanochtend een beetje overeen met wat Wim vorige week predikte ook. Soms is het goed om het 2 keer te horen. En dat het heel diep in ons hart zinkt. En dat het ons eigen wordt. En dat het meenemen. En dat het vrucht draagt. Hij is het lam. Hij ziet een lam als geslacht. Dus diegene die zijn leven voor jou heeft overgehad, wat we ook vanochtend vieren, waar we deel aan mogen hebben aan hemzelf. Dat je mag eten van zijn lichaam. Dat je mag drinken van zijn bloed. Dat je één mag zijn met hem. Hij die zijn leven voor je overgehad heeft. Hij is degene die de toekomst van je leven in zijn hand heeft. Hij is degene die dat gedaan heeft uit liefde. Als je de Bijbel leest, dan is dat niet veranderd. Hij houdt nog steeds van je. Hij houdt nog steeds van je. Het is goed om dat te weten. Hij houdt nog steeds van je. Ook morgen. En ook overmorgen. Hij blijft gewoon superveel van je houden. Ja. Dus twijfel niet aan hem. Ook als je iets niet voelt of niets voelt of wat dan ook. Hij blijft trouw. Nou, we gaan eerst kijken naar de leeuw uit de stam van Juda. Dus die Bijbelgedeelte kun je daar ook over opzoeken. Het is heel makkelijk om even terug te bladeren naar Openbaring hoofdstuk 1. Toen ik een kind was, toen sprak de dominee Foppe de Jong. Die begon in de kerkdienst begon hij altijd met deze gedeelte uit Openbaring 1 vers 4. Genade zij en vrede van hem. En dus vers 4 is dat. Die was, die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dan ook nog vers 7 eventueel en vers 8 is de Alfa en de Omega. Hier zie je heel duidelijk, wie is de vorst van de koningen der aarde? Lees in een ander gedeelte, hè, op Matthäus, dat Jezus beproefd wordt door de duivel, dan zegt hij, ik kan je alle koninkrijken van de aarde geven. Nou, hier staat heel duidelijk dat Jezus, in ieder geval op dit moment, waarin Johannes de Openbaring krijgt op Patmos, dat hij de overste is. Hij is de vorst. Dus die leeuw uit de stam van Juda, hij heeft het overzicht en de autoriteit over elke president van deze aardbol. Elke koning, elke machthebber van deze aardbol. Zo goed om dat te weten. Ook als je dus inderdaad in een land woont, eventueel, ja, er is niemand waarschijnlijk die dat hoort nu, maar die in een land woont waar je daarvoor in de gevangenis gestopt wordt of onthoofd of mishandeld. Zoals in Noord-Korea al tig jaren gebeurt. Hij is degene die regeert. Vers 13 tot 18, hè, daar zie je dat hij zich ook openbaart aan Johannes. Dus Johannes ziet Jezus. Vers 13, en te midden van de kandelaren, te midden van de gemeente, dus Jezus, hè, dat weten we uit de Colossensebrief ook, Efezebrief, hij is het hoofd van de gemeente. En dan staat er dat hij de zon leek op iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Zeg je nou. Zeg maar nog niet zoveel. Maar in vers 17, hè, dat zwaard en die mond, daar komen we straks nog op terug uit hoofdstuk 19. Hier in vers 17 staat nog. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dan zegt Johannes, was al toch wel wat gewend. Maar hij valt als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij. Zie je, hij houdt van Johannes. En hij zei tegen mij, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste. Zie, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. De A en de Z. En de levende. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En dan staat er amen. Zo is het. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood. En van de dood zelf. dat geweldige Pasend zingen. U zijt glorie. Zou ik maar vrezen. Hij heeft de sleutels van de dood. Dus hoef je niet te vrezen. Prijs God. Hoef je niet te vrezen voor de dood. Prijs God. Halleluja. Hij heeft ook de sleutels van het dodenrijk. Wees niet bang voor hem. Hij houdt zo superveel van je. Dit is wie hij is. Gaan we gewoon even naar het einde van het boek. Openbaring, hoofdstuk 19. Het gaat over het bruiloft van het lam. We zijn ons een beetje aan het klaarmaken voor de bruiloft van onze jongste dochter. 11 juni. Maar deze bruiloft, die dan komt in hoofdstuk 19. Daar zijn we allemaal voor uitgenodigd. Geweldig toch? Ja. Daar heb je allemaal al een uitnodiging voor gehad. En als je niet, nog niet aangenomen hebt, neem hem vanochtend aan. De Heer nodigt je uit deze ochtend om naar dat grote bruiloftsfeest te komen, wat in hoofdstuk 19, vers 11 tot 16 geschreven staat. Ik heb hier vers 11 gezegd, maar in vers 6, daar staat in het tweede deel. Het is een geweldige gemeente die geweldig geluid maken, zware donderslagen. En dan zeggen ze, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. We moeten blij zijn, ons verheugen, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En dan valt hij ook weer neer om te aanbidden, maar dan is het een engel die het hem toont. Dan staat er in vers 11, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En dat zijn woorden van de Heer Jezus. Houd het vast, hè. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Hé. Hey. Nou, wij zijn niet van de oorlog, hè. Dus, het is goed om daar soms toch even bij stil te staan. Daar komen we zo direct ook nog weer even op terug. En dan staat er in zijn ogen, zie je net als in hoofdstuk 1. Zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn hoofd waren vele diademen. En hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kende dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. Net als Johannes 1 vers 1 zegt. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Opdat hij daarmee de heidene volken zou slaan. Dat is niet aardig, hè? Nee. Daar zijn wij het niet mee eens. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Nou, ook niet. Nee, treed de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van Almachtige God. Nou, wel heftige woorden, vind je niet? Tjongejonge. En op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heer van de heren. Zie dus opnieuw. Ook als je er niet mee eens bent, hij is het toch. Hij is toch de Heer van de heren. Ook als wij er niet mee eens zijn. Ja. Heftig. Vind je niet? Ja, ook als we het er niet mee eens zijn. Hij is het. Dat is wat hier staat. Hij staat boven alle overheid en macht. Hè? Hier staat inderdaad, hij treedt de persbak van de toren van God. In de graftuin heb je ook een wijnpers. Ja, soms kun je dan een ander woord naar boven. Tenminste in het Engels of Frans of zo. Duits. Maar in ieder geval, een wijnpers. Als je die druiven treedt, dan komt er allemaal druivensap uit. Ja. Dus dat symbool wordt hier gebruikt. Maar dan komt er natuurlijk, als de volkeren getreden worden in de wijnpers, dan komt er geen druivensap uit. Ja. Dus hij komt uit het geslacht van David. Dat is wat hier ook stond in Openbaring hoofdstuk 5. De leeuw uit de stam van Juda. De wortel van David. beroemd als David. Het huis van het geslacht van David. Ja, dus ook in deze tijd zijn er wel eens mensen die beweren de Messias te zijn. Ja, ik had iemand uit Zuid-Frankrijk die dacht dat hij de Messias was. Ja, als je niet uit het geslacht van David bent, dan valt die in ieder geval ook wel af. Ja, dat is zo goed om dat te weten. Hè? Van wat zegt de Bijbel? Wat zijn de profetieën over de ware Messias? Wie is de echte Messias? In Lucas 1, wat we altijd met kerst wel lezen, hè? Als hij niet in de gemeente is, dan vast wel thuis. Daar staat dat hij koning zal zijn over het huis van Jacob voor eeuwig. Ik had ook iemand in de graftuin die zei, waarom heet je Jacob? Stomme naam, weet je wel. Ja, dat is een bedrieger. God heeft je een nieuwe naam gegeven. Maar ik zei tegen hem, ja, je kunt het wel zeggen, maar God die noemt zich nog steeds. Ook nadat Jacob overleden is, noemt hij zich nog steeds de God van Jacob. Zelfs ook in Lucas, zie je? Ja, grappig. Lucas 1, vers 33 en 32 trouwens ook. Dus hij is koning over het huis van Israël, voor eeuwig. Halleluja. Daniel 7 staat dat alle volken hem zullen dienen. En daar wordt hij de zoon van de mensen genoemd. Net als in het evangelie van Marcus regelmatig naar voren komt. De zoon van de mensen. Ik had een discussie met iemand uit Maleisië. Zo'n zeekap via de WhatsApp. En dan heb je dus in de islam, is het gewoon van ja, net als in de Bijbel ook al staat, wij zijn allemaal ook zonen van God. Maar wij zijn niet allemaal de zoon van de mensen. En dan zeggen, ja, maar mijn vader was ook een mens en mijn moeder ook. Ja, maar niet die zoon van de mensen die in het boek Daniel genoemd wordt. En daar refereert Marcus aan. En die zoon van de mensen staat, alle volken zullen hem dienen. In Ezechiël, hoofdstuk 37, staat dat David voor eeuwig vorst zal zijn over Israël. Dat is die roet van David, hè? Die wortel van David. Dat is het lam zal voor eeuwig, de leeuw uit de stam van Juda zal voor eeuwig vorst zijn over het volk van Israël. En dan zie je dat het vrede zal zijn ook over de hele aarde. We gaan dat nu niet lezen, maar je kunt dat zelf. Kun je het noteren, kun je het opzoeken als je het niet kent, dat gedeelte. Ja, soms hebben we het wel gelezen, maar we lezen over dingen heen, of we zien het niet. We gaan naar het volgende. Het lam als geslacht. Dat is wat ik ook altijd aanhaal. In die rondgang naar het kruis, Golgotha, de heuvel staat twee kruis, want het is een busstation en de rots die wordt ook steeds slechter door de erosie. Maar het gaat niet om de plek, het gaat om wat gebeurd is. En dan mogen we herinneren aan 3000 jaar geleden, iets langer, dat inderdaad het volk Israël vrij werd van de slavernij van Egypte door het paaslam. Het Pesachlam. En dan zegt Rabbi Shaul. Hè? En dan weten heel veel mensen niet wie dat is. Dat is gewoon de apostel Paulus. Vooral als je dan met Joodse mensen rond mag gaan, dan mag je zeggen, Rabbi Shaul zegt dit. Ja. Hij studeerde aan de voeten van Gamaliel. Hij was een rabbijn. En deze rabbijn, Paulus, die zegt in 1 Korinthe 4... Het is een beetje niet zo'n geweldig stuk om te lezen daar in verband met zonde en zulke soort dingen. Maar hij zegt, ons paaslam is geslacht. Laten we dus feest vieren, niet met zonde, hè, niet met ongerechtigheid, maar laten we de Heer toegewijd zijn. Ons paaslam is geslacht. Door hem ben je vrij van de slavernij van de zonde. Halleluja, geweldig. Zondepatronen mogen doorbroken worden in je leven. Het paaslam, ons paaslam is geslacht. In Johannes hoofdstuk 1, daar zegt Johannes de Doper dat ook heel duidelijk, wie het lam van God is. Johannes 1 vers 29, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan zegt Johannes ook, hij was er eerder dan ik. Hij die er eerder was dan ik. Ja. Dus we beseffen inderdaad, hè, ook met Johannes 1 vers 1 samen, Jezus was al God, was al bij God, voordat hij geboren werd in Bethlehem. Hij kwam vrijwillig naar deze wereld. En dat is ook wat in zijn leven dan naar voren komt. Die zonde in het evangelie van Matthäus staat er zeker 4 keer dat Jezus zegt, ik ga nu op weg naar Jeruzalem en daar zal ik moeten lijden, daar zal ik moeten sterven. Maar op de derde dag sta ik op. Hij wist wat hij deed. Hij is het lam. Zoals in Jesaja 53 dan staat, hij als een lam staat er ook, die stom is voor zijn scheerders. En die zijn mond niet opendeed. Hij hoefde niet terug te spreken, want hij moest gaan. Hij wist dat hij moest gaan. Daarom staat er, hij was geen slachtoffer. Heb ik in een commentaar gelezen. Ik dacht, dat vond ik wel heel treffend ook om dat te realiseren. Hij was natuurlijk wel een slachtoffer. Maar hij was niet in die zin een slachtoffer dat het hem overkwam. Het overkwam hem wel, maar hij wist dat het moest gebeuren. Snap je? Dat is het verschil. Hij was niet zomaar per ongeluk toeval. Gisteren zag ik nog een filmpje in Milaan dat iemand op een andere persoon bovenop sprong en hem mishandelde. Ik weet niet of ze elkaar kennen, maar als het je zomaar overkomt, dan ben je zomaar een slachtoffer. Maar dat was met de Heer Jezus niet. Hij was het offerlam. Hij was het offerlam wat heel bewust naar deze wereld kwam om hier geboren te worden. Hij was het ook die bewust naar Jeruzalem ging om daar te lijden voor jou. Hij die ons zo lief heeft, heeft de toekomst in zijn hand. En hij bevestigt het ook vandaag opnieuw. Goed, Openbaring hoofdstuk 6 vers 1. Heb je dus die 7 zegels van die boekrol van de toekomst. Waar Johannes het inderdaad zo belangrijk vond dat hij geopend werd. En hij wordt dus hier geopend. En dan hebben we natuurlijk al gelezen hoofdstuk 5. Wie is waardig om die boekrol te openen? Dat staat er in vers 1. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opent. Dus opnieuw, degene die jou, die deze wereld, alle mensen op deze aarde al zo lief heeft, dat hij zijn leven gegeven heeft, die geleden heeft om jouw schuld, jouw zonde weg te nemen, om jou nieuw te maken, om je te vullen met zijn tegenwoordigheid, jouw lichaam te maken tot een tempel van zijn geest. Hij is degene die die zegels opent. Nou, die eerste, dan denken we, nou, komt een soort vrede, hè? Een soort wit paard. Van allerlei meningen over gehoord. Maar die anderen zijn dan soms toch wel, daar kun je niet veel verschil van mening meer over hebben, denk ik. In ieder geval staat in vers 3, het tweede zegel, kom en zie. Hè, net wat Johannes in zijn evangelie ook schrijft. En dan staat er van dat dat zegel wordt geopend en dan wordt er macht gegeven aan dat paard en hem die erop zat om de vrede van de aarde weg te nemen. En dat men elkaar hier in deze herziene statenbestaling staat zou afslachten. Jongen, jongen. Ja. Nou, de derde slaan we gewoon even over. Dan gaan we naar het vierde. En er staat opnieuw, dit is vers 7, en toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En er komt een grauw paard. Die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en met wilde dieren van de aarde. Nou, is toch wel allemaal, hè? Of niet? Dat is toch ongelooflijk. Ja. Het vijfde, dat past ook bij het volgende thema, volgende is lijden. Duiken, omdat we toch al hier zijn, springen we daar gelijk bovenop in vers 9. En toen het lam het vijfde zegel, hè, dus het is niet de duivel het vijfde zegel geopend had, maar het lam. Hè, dus de regie is bij de leeuw uit de stam van Juda. De regie is bij het lam wat geslacht is. Het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. Dus wat Wim de vorige week ook zei, hè, dat mensen me daar beweren dat er geen lijden is als je Jezus volgt, dan heb je nooit de Bijbel gelezen. Nee, hier staat dat hij de regie heeft en dat er al heel veel mensen afgezakt zijn daar, omdat ze in het woord van God geloven. En we hoorden van Open Doors dat het aantal vervolgden te wille van de naam van Jezus de laatste jaren steeds verder toeneemt. En als we zien naar de overheden die er zijn, wereldwijd, hè, dus wat variatie gelukkig, maar er zijn er steeds meer die daar aan meedoen. En dan staat in vers 10, en zij riepen met luide stem, hè, dus dat hebben we, ik weet niet of we dat ook gebeden hebben in de nacht van het gebed, maar er zal dus een dag zijn dat dit een gebed is. En dus ik hou mij meer liever bij Handelingen hoofdstuk 4 is het denk ik, hè, waarbij ze samenkomen en zeggen, Heer, let u op hun dreiging en geef aan ons om met grote vrijmoedigheid uw woord te verkondigen. Ik denk dat dat nog steeds voor ons in ieder geval zo hier is. Maar ik kan me voorstellen dat in Noord-Korea en bepaalde andere plekken misschien sommige broeders en zusters dit gebed gaan bidden. Wat staat er in vers 10? Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Wat een gebed, hè. Wij mogen nog steeds bidden, Heer. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Maar dit staat er ook, broeders en zusters. Het is een tijd dat het actueel zal zijn. En er staat er, aan ieder van hen werd een lang lied gedaan gegeven en tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten. Totdat het aantal, moet je kijken, totdat het aantal van hun medeknechten, dienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Met andere woorden, als je lijdt, terwille van de naam van Jezus, als je zelf gekke dingen doet en mensen, weet ik veel wat, hè, dan roep je het over jezelf af. Maar als je lijdt, terwille van de naam van Jezus, weet dat je in zijn hand bent. Je bent in zijn hand. Ook als het ondraaglijk is, natuurlijk mag je dan uitroepen naar hem, maar weet dat hij in zijn hand is. Hij heeft hier de regie en hij zegt, jullie moeten toch nog even wachten voordat dit gebed helemaal vervuld kan worden, want er moeten nog een aantal mensen ook gedood worden, omdat ze in mij geloven. Dat is wat het dan hier zegt. Nou, alles tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 19, dat staat allemaal onder de regie van het lam. Wat hier dus in hoofdstuk 6 staat, is niet nieuw. De Heer Jezus zegt al in de bergreden, zalig ben je als je vervolgd wordt ter wille van mijn naam. Dus zalig is volgens mij het woord gelukkig. Ja. Ja. In hoofdstuk 10 van Matteüs staat, de een zal de andere overleveren om gedood te worden. Ik heb hier uit de blad van Open Doors van april is dat, daar is iemand in Irak. En die jonge vrouw, die Sarah, die leert hier Jezus kennen. En haar vader is op een bepaald moment is daar heel erg boos over. Die stopt daar in de kamer. Nog niet direct om gedood te worden, maar om uitgehuwelijk te worden. Aan een niet-gelovige in de Heer Jezus. Goed. Dus op een wonderlijke wijze is ze ineens in een andere stad. Zoals dat staat ook van Filippus. Hij werd opgenomen in een andere stad. Believe it or not, je kunt het lezen. En En dan wat weer contact gemaakt met die vader. Maar hij is nog steeds zo. Ja. Dus mensen kunnen wonderen zien en toch nog steeds ook de gelovigen vervolgen. Er staat dat mensen zullen elkaar overleven. Broers en andere broers. Kinderen, ouders. Ouders, kinderen. En je zou kunnen zeggen, nou dat is misschien dan alleen maar in de tijd van de Heer Jezus. Weet je wel? Maar nu komt het, hij zegt het ook in hoofdstuk 15 van Johannes. Ze zullen u vervolgen. Want ze hebben mij vervolgd. Je staat niet boven mij. Je volgt mij. Dus dan komt ook wat over mij gekomen is, kan ook hetzelfde over jou komen. En er staat in hoofdstuk 16 vers 2 van Johannes. Ieder die je doodt, denkt God een hele goede dienst te bewijzen. Dat dacht die Rabbi Shimon trouwens ook toen. Hè? Ja. Daarom vervolgt hij ze ook met zo'n gedrevenheid dat hij zelfs naar Damascus mag gaan in die dagen al. Hè? Om geloof in de Heer Jezus te vervolgen. Dus mensen kunnen inderdaad, hè, en daar past niet zo direct dat gebed hier uit hoofdstuk 6 bij van Openbaring, maar eerder hè, wat hier Jezus aan het kruis op zijn vader vergeeft hen, ze weten niet wat ze doen. Hè. Mensen denken zelfs God te behagen. God, misschien met de naam Allah, maar dat is het woord voor God. Dus, hoe dan ook. Je ziet het in Handelingen, zie je het ook regelmatig terugkomen. Hè, die vervolging ook van Stefanus. Ook dat de discipelen, dat ze zelfs zich verblijden dat ze waardig gekeurd zijn om mishandeld te zijn te willen van de naam van Jezus. Daar kunnen we ook nog over nadenken. Hè? Of dat overpeinzen, over mediteren. Hier, wat wilt u mij daar ook mee zeggen? We gaan naar 1 Petrus hoofdstuk 2. Dicht bij Openbaring. Dat is maar achter in je rijden. In Petrus hoofdstuk 2. Vers 20 staat hier. 21. Vers 19 staat, het is genade bij God als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Ja, dus wij hebben heel vaak ook van, ja, God zal recht doen. Ja, ja, maar hier leidt hij dus ten onrechte. En het recht is dat je het voorrecht hebt om voor hem te leiden. En daardoor zijn heerlijkheid te openbaren. Er staat hier zelfs in vers 21, want hiertoe ben je geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zal navolgen. Het is goed om nog de verdere versen hierop te lezen. Maar je ziet dat je ertoe geroepen bent. Om te leiden te willen van de naam van Jezus. Bijzonder, hè? Hoofdstuk 4. Staat het nog een keer. Staat ook dat hè, als je leidt, in de eerste versen, als je leidt, dat je dan, dat het je helpt om op te houden met zondigen. Ja. Dat je niet meer naar de begeerte van het vlees, van het lichaam leeft, van de oude mens. En dan staat er in de vers 13, staat hier. Maar verblijf u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Zie je? Dus je mag hier zelfs... past ook bij Matthäus 5. En je ziet dat het niet alleen was in de dagen van dat de 70 uitgezonden werden door de Heer Jezus. Maar hier bij Petrus is het nog steeds net zo actueel. Je mag je gelukkig prijzen als je vervolgd wordt. Als je lijdt ter wille van Christus en dat je deel hebt aan zijn lijden. Dus, wat een gedachte om bij stil te staan. Dus als we denken aan de leidende kerk, dan beseffen we dat het enerzijds voor hun een voorrecht is, maar dat wij, net wat de Hebreeënbrief zegt, aan het eind ook van lijd, hè, met hun gedenkte gevangenen, alsof je, wat was het, alsof je met hun gevangen bent, je wilt je verplaatsen in hun lijden, dat is soms helemaal onmogelijk natuurlijk. maar willen wel voor ze op de bres staan, willen wel voor ze bidden, willen wel ze gedenken en willen wel inderdaad vragen, Heer, geef hun inderdaad de kracht om te volharden, geef hun de genade om dat uw heerlijkheid openbaar wordt. Ik heb hier ook een stukje wil ik ook nog even noemen en dan ronden we dat ook verder weer af. En dus als je het nooit zelf erin verdiept hebt, daag ik je uit om je te verdiepen in het leven van familie Wurmbrand. Gisteravond was er op Family 7 was de film Tortured for Christ. Als je er nog niet lid van bent, kun je dat maken, dan kun je terugkijken. Als je gewoon het al op je tv hebt, kun je het ook terugkijken naar uitzending gemist, zoiets. In ieder geval, zij zegt, Sabina, die zegt, sinds mijn trouwdag heb ik maar twee mannen gekust. Mijn echtgenoot en de man die mijn familie heeft vermoord. Nou, dat laatste te begrijpen, daag ik je uit om het zelf te lezen. En dan is het inderdaad goed, hè? Bij haar, zij heeft diverse jaren gevangen gezeten, maar haar man, Richard, die heeft diverse jaren ook in eenzaam opsluiting gezeten. En mishandeld en mishandeld en mishandeld en mishandeld. En sommige van zijn vrienden zijn daar zeker ook bij omgekomen. Zij hebben op dat moment mogen vluchten naar de westelijke wereld vanuit Roemenië. Maar anderen hebben hun leven daar gelaten in gevangenis, zoals hier ook staat in Hebreeën hoofdstuk 11. Daar staat dat zelfs mensen door midden gezaagd zijn. Goed, ik noem nog één ding. Uit Burkina Faso, de laatste donderdag in de graftuin was er een groep mensen uit Burkina Faso. En voel je vrij om je mooi te kleden, zoals sommigen van ons ook hier bijzonder gedaan hebben. Nou, die mensen, broeders en zussen in Burkina Faso, hadden allemaal een heel mooi pak aan. Maar tegelijkertijd is er in Burkina Faso ook vervolging. Hier staat deze broer, die zegt, mijn naam is Desiree. Ik woon in Burkina Faso en werk samen met de SDOK om vervolgde christen mijn land te steunen. Veel van mijn broers en zussen lijden. Er zijn veel aanslagen en meer dan 2 miljoen christenen zijn van huis en haat verdreven. Dat is nog voor een tip voor iemand die bij de NOS werkt. Ook deze mensen even elke dag een filmpje van te sturen. Steeds opnieuw zijn christenen het doelwit. Als wij 's ochtends besluiten om naar de kerk te gaan, kan dat betekenen dat we aan het einde van de dag niet halen. Huizen van broers en zussen in Christus worden regelmatig in de brand gestoken, dieren worden gestolen en de oost wordt vernietigd. Ja. Ga naar de volgende. Dan sluiten we mee af. Nou, hij wil niet meer helpen. Ja, overwinnaars door hem. He, dus we sluiten af met wat in hoofdstuk 5 van Openbaring staat. Dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Wat ook in Exodus wat voor het volk Israël stond. Een koninklijk priesterschap. En daar staat er ook. En wij zullen met hem regeren. In 1 Korinthe 6 staat. En mensen, broers, zusters, hadden een ruzie onder elkaar. En dan zegt Paulus, weer opnieuw, die Rabbi Shaul, die zegt van, maar jullie zullen straks engelen oordelen. Hou op met ruzie met elkaar te maken. Dus, dat lijden is niet het einde. Dat lijden is niet het einde van de broeders en zusters. Maar wat we al gelezen hebben hier ook bij Petrus, het is een korte tijd. Hè? Net als het leven een korte tijd is. Maar daarna is dat bruiloftsmaal van het Lam. Is dat even zijn met hem. Is daar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar vrede is. En als je dan hoofdstuk 6 van Openbaring ziet inderdaad, die geloofsgetuigen die afgeslacht zijn, dan begrijp je denk ik ook, en dan respecteer je ook, dat de leeuw van de stam van Juda, dat het lam wat geslacht is, dat hij inderdaad de oogst van de koningen van de aarde is, en dat hij ook het recht heeft om die wereld te oordelen. Ik sluit af met het citeren van Daniel hoofdstuk 7, waar staat inderdaad over die mensenzoon, dat hij voor altijd zal regeren. Ja, ondertussen kun je het laatste ook even lezen. Hij zal voor altijd regeren. En dan staat daar over een vierde dier. Ja, dat is in het geschiedenis, het verhaal van Daniel, waar hij openbaring krijgt. En dat vierde dier is een vierde koninkrijk. En die haalt van alles uit wat overeenkomt met wat we net lazen in Openbaring hoofdstuk 6. En dan staat er, en het gerechtshof. Het gerechtshof in Den Haag is heel actueel. Zou waarschijnlijk het lam ook veroordelen. Maar in Daniel staat er, maar er is ook een hemels gerechtshof. En die zal de wereld veroordelen. En die zal ook dat rijk van dat vierde dier, oftewel het rijk wat hier in Openbaring genoemd wordt, van de antichrist oordelen. Het hoogste gerechtshof zal dat oordeel doen. Ik hoop dat je nog steeds verlangt om deel te hebben aan deze Jezus, die je niet garandeert dat je niet zult lijden in deze wereld, maar die eigenlijk zegt, maar als je mij volgt, heb je dik kans dat je lijden moet ter wille van mijn naam. Maar je bent mijn kind geworden. Er is niemand die jou uit mijn hand kan roven. Ik geef je eeuwig leven. Ik hoop dat je nog steeds zo naar hem verlangt en met hem wilt zijn en wilt leren ook van de leidende kerk en van zijn woord. Dankjewel. We gaan luisteren naar een lied. Wat ik mooi vond in de tijd hier in Amersfoort ook, was dat ik broedzusters uit Ethiopië en Eritrea leren kennen. En als je naar hun samenkomst gaat, komen ze niet allemaal op tijd. Maar als de samenkomst om 3 uur begint, en er is een preek om 3 uur en er is een preek om 4 uur, dan is iedereen enthousiast. Ondertussen wat het voorbereiden. Dus als het dus is, dan stop ik zo. Maar dan is iedereen enthousiast. Maar wat voor 7 zijn ze nog net.